Welkom bij Radio Maria. De kerk spreekt. De zorg van een moeder door de eeuwen heen. Een programma van Radio Maria.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma De Kerk Spreekt. Wij lezen u vandaag verder voor uit de encycliek Spe Salvi. In deze hoop zijn wij gered, over de christelijke hoop, geschreven door paus Benedictus de XVI en gepubliceerd op 30 november 2007. Wij zijn aangekomen bij het derde hoofdstuk. Eeuwig leven. Wat is dat? Met dit alles hebben we over het geloof en de hoop van het Nieuwe Testament en van de vroege christenheid gesproken. Maar het is toch ook steeds duidelijk geworden dat we niet enkel over het verleden spreken. Maar dat dit alles met het leven en sterven van de mens in het algemeen en dus ook met ons hier en nu te maken heeft. Toch dienen wij nu heel uitdrukkelijk vragen. Is het christelijk geloof ook voor ons vandaag hoop die ons leven omvormt en draagt? Is het voor ons performatief, een boodschap die het leven zelf opnieuw vorm geeft? Of is het alleen nog maar informatie die wij inmiddels terzijde geschoven hebben en die ons door nieuwe informatie achterhaald lijkt? Op zoek naar een antwoord zou ik willen uitgaan van de klassieke vorm van de dialoog, waarmee het doopritueel, de opname van de nieuw geborene in de gemeenschap van de gelovigen en de wedergeboorte in Christus opende. De priester vroeg eerst naar de door de ouders gekozen naam van het kind en vroeg dan verder: wat verlangt u van de kerk? Het antwoord: het geloof. En wat schenkt het geloof u? Het eeuwig leven. Volgens deze dialoog zochten de ouders voor het kind de toegang tot het geloof, de gemeenschap met de gelovigen, omdat zij in het geloof de sleutel zagen tot het eeuwig leven. Daar gaat het tegenwoordig, net als vroeger, inderdaad om bij de doop, bij het christen worden. Niet slechts om een handeling van socialisering als een binnenleiding in de gemeente, niet eenvoudigweg om opname in de kerk, maar de ouders verwachten voor de dopeling meer. Dat het geloof, waartoe de lichamelijkheid van de kerk en haar sacramenten behoort, de dopeling leven schenkt. Het eeuwig leven. Met andere woorden, het geloof is de substantie van de hoop. Maar nu rijst de vraag: willen wij dat eigenlijk wel, eeuwig leven? Misschien willen veel mensen vandaag de dag het geloof niet, omdat het eeuwig leven hun niet iets lijkt om naar te streven. Ze willen helemaal niet het eeuwig leven, maar dit leven hier en nu. En het geloof in het eeuwig leven lijkt daarvoor eerder hinderlijk te zijn. Eeuwig, eindeloos, doorleven lijkt eerder een vloek dan een geschenk te zijn. Zeker, de dood wil men zo ver voor zich uitschuiven als maar enigszins mogelijk is. Maar altijd door en zonder einde leven, dat kan toch uiteindelijk alleen maar eentonig en tenslotte ondraaglijk zijn. En precies dat zegt bijvoorbeeld de kerkvader Ambrosius in de grafrede voor zijn overleden broer Satyrus. Citaat: de dood behoorde weliswaar niet tot de natuur, maar hij is tot natuur geworden. God heeft de dood niet van het begin af aan voorzien, maar hem als geneesmiddel geschonken. Vanwege de overtreding is het leven van de mens getekend door de dagelijkse last en door ondraaglijke ellende en daardoor erbarmelijk geworden. Er moest aan al dat leed een einde worden gesteld, opdat de dood zou herstellen wat het leven verloren heeft. Onsterfelijkheid zou meer een last dan een gave zijn als de genade niet binnen zou schijnen. Einde citaat. En al eerder had Ambrosius het volgende gezegd: we moeten de dood niet betreuren, hij is de oorzaak van het heil. Wat de heilige Ambrosius ook precies met deze woorden wilde zeggen: waar is dat het afschaffen van de dood, of ook het praktisch onbegrensd voor zich uitschuiven ervan, de aarde en de mensheid in een onmogelijke toestand zou verplaatsen, en ook voor de individuele persoon zelf helemaal geen weldaad zou zijn? Klaarblijkelijk is er een tegenspraak in onze houding, die naar een tegenstrijdigheid in ons bestaan zelf verwijst. Enerzijds willen wij niet sterven. Wil vooral ook de ander die van ons houdt niet dat wij sterven. Maar anderzijds willen we toch ook niet eindeloos zo door blijven bestaan. En ook de aarde is daarvoor niet geschapen. Ja, wat willen we dan eigenlijk? Deze paradox in onze eigen houding wekt een diepere vraag op. Wat is dat eigenlijk, leven? En wat betekent dat eigenlijk, eeuwigheid? Er zijn momenten waarop wij plotseling voelen: ja, dat zou het eigenlijk zijn, het ware leven. Zo zou het moeten zijn. Daarnaast is wat wij gewoonlijk leven noemen helemaal geen werkelijk leven. De heilige Augustinus heeft in zijn aan Proba, een rijke Romeinse weduwe en moeder van 3 consuls, een lange brief gericht over het gebed en daarbij ooit het volgende gezegd: eigenlijk willen we toch maar één ding, het gelukkige leven. Het leven dat eenvoudigweg leven, eenvoudigweg geluk is. Om niets anders bidden wij toch uiteindelijk. Naar niets anders zijn wij onderweg. Alleen om dat ene gaat het. Maar dan zegt Augustinus ook: nauwkeurig bezien weten we helemaal niet waarnaar wij eigenlijk verlangen, wat we eigenlijk zouden willen. We kennen het helemaal niet. Zelfs ogenblikken waarop wij menen het aan te raken, bereiken het niet werkelijk. Paulus schrijft in zijn Romeinerbrief: wij weten niet wat wij moeten vragen. Hoofdstuk 8, vers 26. Wij weten alleen, dat is het niet. In het niet weten, weten we toch dat het moet bestaan. Er is daar, om zo te zeggen, een zekere wetende onwetendheid, schrijft Augustinus, een docta ignorantia. Wij weten niet wat wij werkelijk zouden willen. Wij kennen dit eigenlijke leven niet. En toch weten we dat er iets moet zijn, iets dat we niet kennen en waartoe wij ons gedrongen voelen. Ik denk dat Augustinus hier heel nauwkeurig en op een nog steeds geldende wijze de werkelijke situatie van de mens beschrijft, waaruit al zijn innerlijke tegenspraak en al zijn hoop voortkomt. Wij zouden ergens het leven zelf willen, het eigenlijke, dat dan ook niet door de dood wordt aangetast. Maar tegelijkertijd kennen wij niet datgene waartoe we ons gedrongen voelen. We kunnen niet ophouden ons er naar uit te strekken, en toch weten we dat alles wat we kunnen ervaren of tot stand brengen, niet datgene is waarnaar wij verlangen. Dit onbekende is de eigenlijke hoop die ons drijft. En tegelijkertijd is haar onbekend zijn de oorzaak van alle vertwijfeling, evenals van alle, zowel positieve als destructieve aanlooppogingen in de richting van die juiste wereld, de juiste mens. Het woord eeuwig leven probeert dit onbekend bekende een naam te geven. Noodzakelijkerwijze is het een irriterend, een ontoereikend woord. Want bij eeuwig denken wij aan eindeloosheid. En die schrikt ons af. Bij leven denken wij aan het door ons ervaren leven waarvan wij houden en dat we niet zouden willen verliezen. En dat voor ons toch tegelijkertijd steeds opnieuw meer last dan vervulling betekent. Zodat wij het enerzijds verlangen en het tegelijkertijd toch niet willen. We kunnen alleen maar proberen, vanuit de tijdelijkheid waarin wij gevangen zitten, ons eruit denken en te vermoeden dat eeuwigheid niet een zich steeds voortzettende opeenvolging van kalenderdagen is, maar zoiets als het volledig vervulde ogenblik, waarin het geheel ons omvat en wij het geheel omvatten. Het zou het ogenblik zijn van de onderdompeling in de oceaan van oneindige liefde, waarin er geen tijd, geen voor en na meer is. Wij kunnen slechts proberen te denken dat dit ogenblik het leven is in de volle zin. Ons steeds opnieuw onderdompelen in de wijde ruimte van het zijn, waarin wij eenvoudig door vreugde overweldigd worden. En zo drukt Jezus het bij Johannes uit, in het 16e hoofdstuk, vers 22. Ik zal u weerzien, en uw hart zal zich verheugen, en uw vreugde zal niemand u kunnen ontnemen. In deze richting moeten we denken als we willen verstaan waarop de christelijke hoop zich richt, wat wij verwachten van het geloof, van ons bij Christus zijn. Hoofdstuk 4. Is christelijke hoop individualistisch? De christenen, hebben in de loop van hun geschiedenis geprobeerd dit niet wetende weten in voorstelbare vormen te vertalen en beelden van de hemel ontwikkeld, die altijd ver van datgene verwijderd blijven wat wij juist alleen maar negatief in niet weten kennen. En al deze pogingen om de hoop vorm te geven, hebben veel mensen door de eeuwen heen bezield om vanuit het geloof te leven en daarvoor ook hun hyparkonta, de materiële substantie van hun leven, te laten varen. De brief aan de Hebreeën heeft in zijn 11e hoofdstuk van degenen die hopen en van hun onderweg zijn een soort geschiedenis geschetst die reikt van Abel tot aan de tijd waarin de brief is ontstaan. In onze moderne tijd is er een steeds heftiger kritiek op deze wijze van hopen ontbrand, want het zou louter individualisme zijn, dat de wereld aan haar ellende zou overlaten en gevlucht zou zijn in het privégebied van het eigen eeuwige heil. Henri de Lubac heeft in de inleiding op zijn baanbrekend werk Catholicisme, aspects sociaux du dogme, Katholicisme, sociale aspecten van het dogma, enkele kenmerkende stemmen van dit soort verzameld, van wie er één geciteerd moet worden. Citaat: heb ik de vreugde gevonden? Nee, mijn vreugde heb ik gevonden. En dat is iets vreselijk anders. De vreugde van Jezus kan persoonlijk zijn. Zij kan van een mens alleen zijn en hij is gered. Hij is in vrede, voor nu en voor altijd, maar hij alleen. Deze eenzaamheid in de vreugde verontrust hem niet. Integendeel, hij is immers de uitverkorene. In zijn zaligheid schrijdt hij door veldslagen met een roos in zijn hand. Einde citaat. Daartegenover kon de Lubac vanuit de hele scala van de theologie van de kerkvaders aantonen dat het heil altijd als een gemeenschappelijke werkelijkheid is beschouwd. De brief aan de Hebreeën spreekt zelf van een stad, van gemeenschappelijk heil dus. In overeenstemming hiermee wordt de zonde door de kerkvaders als de vernietiging van de eenheid van het menselijk geslacht, als versplintering en scheuring opgevat. Babel, de plaats van de spraakverwarring en de scheiding, verschijnt als uitdrukking van wat zonde eigenlijk is. En zo verschijnt verlossing juist als herstel van de eenheid, waarin wij weer elkaar vinden in een één zijn dat in de wereld, wij de gemeenschap van de gelovigen, wordt voorbereid. En we hoeven hier niet op al deze teksten in te gaan waarin het gemeenschappelijke karakter van de hoop naar voren treedt. Blijven we bij Augustinus' brief aan Proba, waarin hij dit onbekend bekende, dat wij zoeken, nu toch enigszins tracht te omschrijven. En zijn trefwoord hiervoor luidde eerst eenvoudig: zalig leven of gelukkig leven. En nu citeert hij Psalm 144, vers 15. Gelukkig het volk dat de Heer heeft als God. En dan gaat hij verder. Opdat wij tot dit volk kunnen behoren en tot eeuwigdurend leven bij God kunnen komen, daarom is het doel van het geboden liefde uit een rein hart, een goed geweten en een ongeveinsd geloof. Een vers uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan Timotheus, hoofdstuk 1, vers 5. Dit werkelijke leven, waar wij altijd op de een of andere manier naar proberen te reiken, is gebonden aan het meeleven met een volk. En het kan zich alleen in dit wij voor ieder afzonderlijk verwezenlijken. Het veronderstelt juist de exodus uit de gevangenis van het eigen ik, omdat zich alleen in de openheid van dit universele subject het zicht opent op de bron van de vreugde, op de liefde zelf, ja, op God. Dit op gemeenschap gerichte zicht op het zalig leven overstijgt weliswaar de huidige wereld. Maar heeft juist zo ook met het bouwen aan deze wereld te maken, in zeer verschillende vormen, afhankelijk van de historische context en de mogelijkheden die deze bood of uitsloot. In de dagen van Augustinus, toen de inval van nieuwe volken de samenhang van de wereld bedreigde, waarin tot dan toe een bepaalde waarborg op recht en op leven in een rechtsgemeenschap een gegeven was, ging het erom de werkelijk draagkrachtige grondslagen van deze levens- en vredesgemeenschap te versterken, om in een veranderende wereld te kunnen overleven. Laten we hier enkel proberen een blik te werpen op een min of meer toevallig gekozen en in veel opzichten exemplarisch moment van de middeleeuwen. In het algemeen zag men de kloosters als plaatsen voor de wereldvlucht, contemptus mundi, of wereldverachting. En voor het zich onttrekken aan verantwoordelijkheid voor de wereld, op zoek naar het privéheil. Bernardus van Clairvaux, die met zijn hervormde orde scharen van jonge mensen naar de kloosters geleid had, zag dit heel anders. Voor hem hebben de monniken een opgave voor de hele kerk en daarmee ook voor de wereld. Hij heeft in vele beelden de verantwoordelijkheid van de monniken voor het hele organisme van de kerk, ja, voor de mensheid, naar voren gebracht. Hij paste op hen het woord toe van pseudo-Rufinus. Het menselijk geslacht leeft van weinigen, want als deze er niet waren, zou de hele wereld te gronde gaan. De beschouwenden, contemplantes, moeten landarbeiders, laborantes worden, zo zegt hij ons. De adel van de arbeid, die het christendom van het jodendom geërfd heeft, was reeds in de kloosterregels van Augustinus en Benedictus naar voren gekomen. De jonge edellieden die naar zijn kloosters stroomden, moesten zich schikken in de handenarbeid. Bernardus zegt weliswaar uitdrukkelijk dat ook het klooster het paradijs niet kan herstellen. Maar het zou toch als ontginningsplaats van praktische en geestelijke aard het nieuwe paradijs moeten voorbereiden. Woest bosland wordt vruchtbaar. Juist daar waar tegelijkertijd de bomen van de hoogmoed worden geveld, de wildgroei van de zielen wordt gesnoeid en zo het aardrijk wordt klaargemaakt waar brood voor lichaam en ziel op gedijen kan. Zien we niet juist in het licht van de huidige geschiedenis opnieuw dat er geen positieve wereldopbouw kan gedijen waar de zielen verwilderen? Hoofdstuk 5. De complete verandering in de moderne tijd van het christelijk geloof van de hoop. Maar hoe kon zich toch die voorstelling ontwikkelen? Dat de boodschap van Jezus strikt individualistisch zou zijn en alleen voor de enkeling bedoeld. Hoe kwam het zover dat de redding van de ziel als vlucht voor de verantwoordelijkheid voor het geheel en daarmee het programma van het christendom kon worden opgevat als heilsegoïsme dat de dienst aan anderen weigert? Wel, om daar een antwoord op te vinden, moeten wij een blik werpen op de grondslagen van de moderne tijd. En die treden heel duidelijk bij Francis Bacon aan het licht. Dat er door de ontdekking van Amerika en door de nieuwe technische verworvenheden die deze ontwikkeling mogelijk gemaakt hadden, een nieuwe tijd aangebroken was, is iets dat duidelijk is. Maar waarop berust deze wending in de tijd? Het is de nieuwe verbinding van experiment en methode, die de mensen in staat stelt tot een wetmatige verklaring van de natuur te komen en zo eindelijk de overwinning van de kunst op de natuur te behalen. Victoria cursus artis super naturam. Het nieuwe, zo ziet Bacon het, is een nieuwe gerichtheid van de wetenschap op de praktijk. En dit wordt nu ook theologisch toegepast. Deze nieuwe gerichtheid van de wetenschap op de praktijk zou betekenen dat de door God aan de mens geschonken en bij de zondeval verloren gegane heerschappij over de schepping zou worden hersteld. Als men deze zinnen zorgvuldig leest en overweegt, herkent men daarin een ontstellende stap. Het herstel van hetgeen de mens bij de uitdrijving uit het paradijs had verloren, had men tot dan toe van het geloof in Jezus Christus verwacht. En dit werd als verlossing gezien. Nu wordt deze verlossing, het herstel van het verloren paradijs, niet langer verwacht van het geloof, maar van de nieuwe ontdekte samenhang tussen wetenschap en praxis. Het geloof wordt daarbij niet eenvoudig ontkend, maar het wordt naar een ander niveau verplaatst. Dat van het loutere privégebeuren en van het hiernamaals, en tegelijk wordt het op de een of andere manier voor de wereld onbelangrijk. Deze programmatische visie heeft de weg van de moderne tijd bepaald En bepaalt ook nog altijd de geloofscrisis van de tegenwoordige tijd, die heel praktisch vooral een crisis is van de christelijke hoop. En zo krijgt dan ook bij Bacon de hoop een nieuwe gestalte. Zij heet nu geloof in de vooruitgang. Want voor Bacon is het duidelijk dat de nu op gang gekomen ontdekkingen en uitvindingen slechts een begin zijn. Dat uit het samenspel van wetenschap en praktijk geheel nieuwe ontdekkingen zullen volgen en een geheel nieuwe wereld zal ontstaan, het rijk van de mens. Zo heeft hij dan ook een visioen van te verwachten uitvindingen gepresenteerd, tot aan het vliegtuig en de onderzeeër toe. In het verdere verloop van de ontwikkeling van de vooruitgangsgedachte blijft de vreugde om de zichtbare vooruitgang van het menselijk kunnen een voortdurende bevestiging van het vooruitgangsgeloof als zodanig. Tegelijkertijd komen twee categorieën steeds meer centraal te staan in de vooruitgangsgedachte. Reden en vrijheid. De vooruitgang is vooral een vooruitgang in de toenemende heerschappij van de reden. En deze reden wordt vanzelfsprekend als macht van het goede en tot het goede beschouwd. De vooruitgang bestaat in het overwinnen van alle vormen van afhankelijkheid. Vooruitgang op weg naar volkomen vrijheid. Ook vrijheid wordt zuiver als belofte gezien, waarin de mens zich geheel en al verwezenlijkt zal hebben. In beide begrippen, vrijheid en reden, is een politiek aspect mede aanwezig. Want het rijk van de reden wordt juist als nieuwe constitutie, grondwet, van de geheel vrij geworden mensheid verwacht. Maar de politieke voorwaarden voor zo'n rijk van reden en vrijheid komen vooralsnog weinig uit de verf. Reden en vrijheid lijken op grond van hun eigen goedheid vanzelf wel een nieuwe, volmaakte menselijke gemeenschap te waarborgen. In de beide centrale begrippen, reden en vrijheid, is echter stilzwijgend altijd de tegenstelling met de bindingen van het geloof en van de kerk, evenals met de bindingen van de toenmalige staatsordeningen meegedacht. Beide begrippen dragen zo een revolutionair potentieel in zich van geweldige, explosieve kracht. Aan de twee wezenlijke etappes in de politieke vormgeving van deze hoop moeten we kort aandacht besteden, omdat die voor de weg van de christelijke hoop, voor het verstaan en het bestaan daarvan van grote betekenis zijn. Dat is ten eerste de Franse Revolutie, als poging om nu ook politiek reëel de heerschappij te vestigen van de rede en de vrijheid. Het verlichte Europa heeft aanvankelijk gefascineerd naar deze gebeurtenissen gekeken, maar het heeft bij het zien van de voortgang ervan ook opnieuw over rede en vrijheid moeten nadenken. Kenmerkend voor de beide verwerkingsfases van wat er in Frankrijk gebeurde, zijn twee geschriften van Immanuel Kant, waarin hij over het gebeurde nadenkt. In 1792 schrijft hij een werk met de titel Der Sieg des guten Prinzips über das Böse und die Gründung eines Reichsgottes auf Erden. De overwinning van het goede principe over het slechte en de vestiging van een rijk gods op aarde. Daarin zegt hij het volgende, citaat. De geleidelijke overgang van het geloof van de kerk naar de alleenheerschappij van het geloof van de zuivere godsdienst is het naderbijkomen van het Rijk Gods. Einde citaat. Tevens zegt hij ons dat revoluties de voortgang kunnen bespoedigen van de overgang van het geloof van de kerk naar het geloof van de rede. Het Rijk Gods, waarvan Jezus gesproken had, heeft hier een nieuwe definitie en ook een nieuwe aanwezigheid gekregen. Er is, om zo te zeggen, een nieuwe nabijheidverwachting. Het Rijk Gods komt daar waar het geloof van de kerk overwonnen wordt en wordt afgelost door het geloof van de godsdienst, dat wil zeggen enkel door het geloof van de rede. In 1795, in het geschrift Das Ende aller Dingen, het einde van alle dingen, komt een veranderd beeld naar voren. Kant overweegt nu de mogelijkheid dat naast het natuurlijke einde van alle dingen ook een tegennatuurlijk, een verkeerd einde van alle dingen zou kunnen plaatsvinden. En daarover schrijft hij het volgende. Citaat. Zou het met het christendom ooit zo ver komen dat het zou ophouden beminnelijk te zijn, dan zou een afkeer en een verzet ertegen de heersende denkwijze van de mensen worden. En de antichrist zou zijn vermoedelijk op vrees en zelfzucht gegrondvesten, zij het korte heerschappij beginnen. Vervolgens echter zou, daar het christendom weliswaar is voorbestemd algemene wereldgodsdienst te zijn, maar in dat geval door het lot niet begunstigd zou zijn om het ook te worden, het in moreel opzicht verkeerde einde van alle dingen plaatsvinden. De 19e eeuw hield aan het vooruitgangsgeloof als de nieuwe vorm van de menselijke hoop vast en bleef rede en vrijheid als de leidsterren beschouwen die men op de weg van de hoop moest volgen. Het steeds snellere vooruitgaan van de technische ontwikkeling en de daarmee verbonden industrialisering schiep echter een geheel nieuwe maatschappelijke situatie. De klasse van de industriearbeiders ontstaat, evenals het industrieproletariaat, waarvan Friedrich Engels de afgrijzelijke levensomstandigheden in 1845 op chockerende wijze heeft geschilderd. Het moest de lezer duidelijk zijn, dit mag niet zo blijven. Er moet verandering komen. Maar de verandering zal de gehele structuur van de burgerlijke samenleving op haar grondvesten doen schudden en op zijn kop zetten. Na de burgerlijke revolutie van 1789 stond noodzakelijkerwijze een nieuwe revolutie, de proletarische, voor de deur. De vooruitgang kon niet eenvoudig in kleine stappen lineair verder gaan. Er was een revolutionaire sprong nodig. Karl Marx heeft deze roep van zijn tijd opgenomen en met kracht van taal en denken getracht tot deze nieuwe, grote en naar hij dacht definitieve stap van de geschiedenis naar het heil, naar wat Kant als rijk gods had aangeduid, de aanzet te geven. Nadat de waarheid van het hiernamaals verdwenen was, ging het er nu om de waarheid van het hier en nu te vestigen. De kritiek van de hemel verandert in de kritiek van de aarde. De kritiek van de theologie in de kritiek van de politiek. De vooruitgang naar de betere, naar de definitief goede wereld komt nu niet meer eenvoudig van de wetenschap, maar van de politiek, van een wetenschappelijk bedachte politiek, die de structuur van de geschiedenis en van de samenleving doorgrondt en zo de weg naar de revolutie wijst, naar de ommekeer van alle dingen. Marx heeft met grondige nauwkeurigheid, zij het dan ook eenzijdig vanuit partijstandpunt, de situatie van zijn tijd beschreven en met groot analytisch vermogen de wegen naar de revolutie uitgestippeld, niet enkel theoretisch, maar met de communistische partij, die uit het communistisch manifest van 1848 voortkwam, er ook de aanzet toegegeven. Zijn belofte heeft, door de helderheid van de analyse en het eenduidig aangeven van de middelen voor radicale verandering, gefascineerd en doet dat nog en steeds weer. De revolutie heeft dan ook plaatsgevonden, het radicaalst in Rusland. Maar met haar overwinning werd ook de fundamentele vergissing van Marx zichtbaar. Hij heeft weliswaar heel nauwkeurig aangetoond hoe de omwenteling bewerkstelligd moet worden. Maar hij heeft ons niet verteld hoe het dan verder moet gaan. Hij ging er gewoon vanuit dat met de onteigening van de heersende klasse en met de val van de politieke macht, met de socialisering van de productiemiddelen, het nieuwe Jeruzalem er zou zijn. Nu zijn immers alle tegenstellingen opgeheven, de mens en de wereld zijn eindelijk met zichzelf in het reine. En nu gaat alles vanzelf de goede kant op, omdat alles van allen is en iedereen het beste wil voor de ander. Vandaar dat Lenin na de geslaagde revolutie heeft moeten zien dat er bij de meester niets te vinden was over de vraag hoe het nu verder moest. Ja, hij had gesproken over de tussenfase van de dictatuur van het proletariaat als een noodzaak die dan echter vanzelf zou wegvallen. Deze tussenfase kennen wij heel goed. Ook hoe die zich dan ontwikkeld heeft en niet de ongeschonden wereld gebracht heeft, maar een troosteloze verwoesting heeft achtergelaten. Marx heeft niet alleen verzuimd voor de nieuwe wereld de nodige structuren te bedenken, die zouden immers niet meer nodig zijn. Dat hij daar niets over zegt, is vanuit zijn aanzet logisch. Zijn vergissing ligt dieper. Hij is namelijk vergeten dat de mens altijd mens blijft. Hij is de mens vergeten en hij is diens vrijheid vergeten. Hij is vergeten dat de vrijheid altijd ook vrijheid tot het kwade blijft. Hij geloofde dat als de economie in orde zou zijn, alles vanzelf in orde zou zijn. Zijn eigenlijke vergissing is het materialisme. De mens is juist niet enkel het product van de economische omstandigheden. En men kan hem niet alleen van buitenaf helen door het scheppen van gunstigere economische voorwaarden. En zo staan wij opnieuw voor de vraag: wat mogen wij hopen? Een zelfkritiek van de moderne tijd in dialoog met het christendom en zijn gestalte van de hoop is noodzakelijk. In zo'n dialoog moeten ook de christenen, in de context van hun inzichten en ervaringen, opnieuw leren waarin hun hoop nu werkelijk bestaat, wat zij de wereld te brengen hebben en wat niet. In de zelfkritiek van de moderne tijd moet ook een zelfkritiek van het moderne christendom betrokken zijn, dat zichzelf vanuit zijn wortels steeds weer opnieuw moet leren verstaan. En daarover kunnen hier slechts een paar aanduidingen worden geprobeerd. Allereerst moet deze vraag worden gesteld: wat betekent vooruitgang werkelijk? Wat belooft hij en wat niet? Reeds in de 19e eeuw was er ook kritiek op het vooruitgangsgeloof. In de 20e eeuw heeft Theodor Adorno de problematiek van het vooruitgangsgeloof drastisch geformuleerd. De vooruitgang zou, nauwkeurig bekeken, de vooruitgang zijn van de steenslinger tot de superbom. Nu is dat inderdaad een kant van de vooruitgang waarvoor men de ogen niet mag sluiten. Anders gezegd, het dubbele gezicht van de vooruitgang wordt zichtbaar. De vooruitgang biedt ongetwijfeld nieuwe mogelijkheden tot het goede, maar hij opent ook pijlloze mogelijkheden voor het kwade, die er eerder niet waren. Wij zijn er allen getuigen van geworden hoe de vooruitgang in verkeerde handen tot onmenselijke vooruitgang in het kwaad kan worden en ook geworden is. Als aan de technische vooruitgang geen vooruitgang in de morele vorming van de mens, in de groei van de innerlijke mens beantwoord, dan is deze geen vooruitgang, maar een bedreiging voor mens en wereld. Wat de beide grote thema's, reden en vrijheid betreft, kunnen hier alleen maar de vragen worden aangestipt die daarmee samenhangen. Ja, de reden is de grote gave van God aan de mens. En de overwinning van de reden op de onredelijkheid is ook een doel van het christelijk geloof. Maar wanneer heerst de reden werkelijk? Wanneer zij zich van God heeft losgemaakt? Wanneer zij voor God blind geworden is? is de reden van het kunnen en het maken de hele reden. Wanneer de vooruitgang, om werkelijk vooruitgang te zijn, de morele groei van de mensheid nodig heeft, dan moet de reden van het kunnen en het maken even noodzakelijk worden aangevuld met de openheid van de reden voor de reddende kracht van het geloof, voor het onderscheiden van goed en kwaad. Alleen zo wordt zij waarlijk menselijke reden. Ze wordt alleen dan menselijk wanneer ze aan de wil de weg kan wijzen. En dat kan zij alleen wanneer ze boven zichzelf uitkijkt. Anders wordt de toestand van de mens in de onevenwichtigheid tussen wat hij materieel kan en het onvermogen om zich met zijn hart een oordeel te vormen tot een bedreiging voor hemzelf en voor de schepping. En zo moeten we bij het thema vrijheid bedenken dat bij menselijke vrijheid altijd een met elkaar van vrijheden hoort. Dit met elkaar kan echter niet slagen als het niet door een gemeenschappelijke, innerlijke maat wordt bepaald, die het fundament en het doel van onze vrijheid is. Laten we het nu heel eenvoudig zeggen. De mens heeft God nodig. Anders is hij zonder hoop. Deze aan het begin geciteerde uitspraak van de heilige Paulus blijkt vanuit het verloop van de moderne tijd gezien helemaal realistisch en gewoonweg waar. Daarom geldt ook dat een zonder God tot stand gebracht rijk Gods, een rijk dus van de mens alleen, onvermijdelijk uitloopt op het door Kant beschreven verkeerde einde van alle dingen. We hebben het gezien en zien het steeds weer. Maar ook geldt dat God pas dan werkelijk binnentreedt in de menselijke aangelegenheden wanneer hij niet alleen door ons gedacht wordt, maar wanneer hij zelf naar ons toekomt en tot ons spreekt. Daarom heeft de reden het geloof nodig om helemaal tot zichzelf te komen. Reden en geloof hebben elkaar wederzijds nodig om hun ware wezen en hun zending te kunnen vervullen. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van De Kerk Spreekt, waar we u mochten voorlezen uit de encycliek Spe Salvi, geschreven door Paus Benedictus XVI en gepubliceerd op 30 november 2007. En zo komen we ook aan het einde van het vijfde hoofdstuk. Een volgende aflevering gaan we verder met hoofdstuk 6. De ware gestalte van de christelijke hoop. En dan hoop ik dat u opnieuw afstemt op De Kerk Spreekt. Van harte dank voor het luisteren. Graag tot een volgende keer.